is heel merkwaardig. Als in 1914 de demobilisatie hier begint, Eerste Wereldoorlog, dan wordt er in de correspondentie die van kerkelijke kant komt gepraat over aalmoezenier, vlote aalmoezenier. En in de regeringsstukken gaat het altijd over een vloot pastoor. Maar blijkbaar heeft toen de naam van de kerk het gewonnen. Ik weet niet, misschien ook een beetje vanwege de Franse invloed van het woord aumônier. Dat is duidelijk in herkomst hetzelfde. En bovendien was de term aalmoezenier ook in Nederlands gebruik al vele eeuwen bekend. Een pastoor die is benoemd over een parochie. En een parochie, dat is een territoriaal begrensd gebied. En hij is de pastoor van de mensen die binnen die grenzen wonen van zijn parochie. Een aalmoezenier is iemand die is aangesteld niet voor een gebied, maar voor een bepaalde categorie van mensen. Bij de zeemacht, bij de landmacht, op een bepaalde grote fabriek. Ziekenhuis bijvoorbeeld, ja.
De kern van de zielzorg in Garnizoen Plaatsen was als regel de Rooms-Katholieke Militaire Vereniging met zijn militair tehuis. Zoals u in een van uw brochures beschrijft, werd deze vereniging voor het eerst opgericht in het zuiden, in Bergen op Zoom, door oud-sergeant Jozef Legge. Waaruit ontstond die behoefte zo rond 1858 om een dergelijk tehuis op te richten?
Nou, in die tijd, en niet alleen in die tijd denk ik, hadden militairen niet zo'n goede naam in de Nederlandse bevolking. Dat waren ook dikwijls mensen uit het buitenland, sociaal wat zwakkere figuren, economisch wat zwakkere figuren. Maar er waren toch ook vormen van oproepen van militairen en dat door elkaar mengen, dat wekte dus in bepaalde kringen wat verontrusting. Militairen die dronken te veel en militairen deden andere dingen die vonden dat de mensen, waarvan de mensen vonden dat ze niet deugden. En die wilde men dus beschermen. En in de katholieke sector heeft men dus een Rooms-Katholieke militairenvereniging van personen gesticht, waarvan het militair tehuis eigenlijk het clubhuis werd. En zo is dat op gang gekomen. Begonnen inderdaad in Bergen op Zoom.
En keek men daarbij ook wel een klein beetje naar het buitenland? Want ik kan me best voorstellen dat ze in andere Europese landen al een dergelijke instelling hadden. En dat de Nederlanders dus dachten, dat moeten wij ook gaan doen.
Nou, ik weet niet zoveel voorbeelden uit het buitenland uit die periode. Ik denk van niet. Het speelt meer parallel met wat in die tijd ontstond aan parochiehuizen, patronaten en dat soort dingen. Hè? Men zag bij de zielzorg van de wat opgroeiende jeugd in die tijden wel heil in huizen waar die mensen opgevangen konden worden en bezig gehouden worden, van de straat afgehouden worden. En dat is men dus, terwijl dat in de burgersector ook al langzaam begonnen was, in navolging daarvan in de militaire kringen gaan doen.
Thank you.
moet je natuurlijk wel realiseren dat voor 1940, voor 1914, het aantal militairen bij de vloot en bij de landmacht, de luchtmacht was er natuurlijk nog niet, ook niet zo groot was. Die waren geplaatst in garnizoenen. Er zijn een heleboel oude Nederlandse steden die garnizoensteden waren. Die vielen wat de zielzorg betrof, zowel de katholieken als de protestanten onder de plaatselijke pastoor en de dominee. Er waren wat aparte bepalingen, de hele vorige eeuw al, voor militairen in ziekenhuizen. Er waren ook veel meer militaire hospitalen dan tegenwoordig. En voor militairen die in de gevangenen zaten. Maar verder betrof dat niet zo heel veel meer dan een regeling van godsdienstoefeningen op zondag. He, dus een geschikte gelegenheid geven aan militairen om godsdienstoefeningen van de pastoor of van de dominee in de hun betreffende kerken bij te wonen. Dan was er verder nog soms, maar dan hing dat meestal samen met een opleiding die ergens was, dat zo'n geestelijke, plaatselijke geestelijke nog wat lessen gaf. Maar verder was er niks aan de hand met die geestelijke verzorging voor 1914. Voor 1914 kende Den Helder alleen maar een garnizoenszielzorg. En een pastoor Huig bijvoorbeeld, die daar zo lang pastoor geweest is, tot 1923 en dan ongeveer van, ik weet niet precies, van 1885 of zo af, in een Den Helder wat ook niet zo groot was als nu, realiseer je dat ook. Die kende natuurlijk toch heel veel van die marinegezinnen en van die marinemensen, waarvan het aantal katholieken overigens ook maar heel beperkt en bescheiden was.
U schrijft nu precies dat het slechts 20% is. En het is inderdaad opvallend dat pastoor Huig dus zelfs alle voornamen wist van de Rooms-Katholieke militairen.
Is it a sin? Is it a crime? Loving you, dear, like I do. If it's a crime, then I'm guilty. Guilty of loving you. Maybe I'm wrong. But I'll always feel just the same. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, loving you, dear, like I do. If it's a crime, then I'm guilty. What can I do? What can I say? After I've taken the blame, you say you're through, you'll go your way, but I'll always feel just the same. Maybe I'm right. Maybe I'm wrong, loving you, dear, like I do. crime, then I'm guilty.
Feestdagen die werden op de vloot niet erkend. En dat was in tegenstelling met de landmacht. Dat is toch wel een merkwaardig iets, want je verwacht dat in het parlement toch ook wel Rooms-katholieke ministers waren en parlementariërs. Hebben die er niet een beetje op aangedrongen om die dagen dus ook op de vloot te gaan vieren?
Jawel, die hebben op een gegeven moment daar wel op aangedrongen. Maar je moet dat niet bekijken uit wat we nou heel gewoon en vanzelfsprekend vinden. Maar dat gaat over een periode die bijna een eeuw terug ligt. Toen maakte men zich daar, zeker in de marinekringen, niet zo druk over. En de marineleiding al helemaal niet. Dus dat komt allemaal pas te sprake na 1914. Wanneer er almoeniers en dominees, dus vlootpredikanten, legerpredikanten, zijn aangesteld. Nou, dan ontstaat ook belangstelling voor dat werk. Er komt wat publiciteit over. En dan op een gegeven moment stellen zich dat soort vragen. En dan worden die geregeld. Dan pikt een of andere parlementariër dat op. En dan, zo komt dat op gang, ja.
Ja, u zegt de marineleiding had er niet veel belangstelling voor. Maar onder die marine, of in die marineleiding waren toch ook wel enkele Rooms-katholieken?
Ik weet niet over welke tijd dat je praat.
Voor 1914.
Nou, ik denk dat je ze inderdaad met een lamp moet zoeken. En dat je vreselijk blij mag zijn als je er 2 of 3 vindt.
Hoe zou dat komen?
Nou, ik denk dat de marines en personeel, vooral wierf uit streken waar alleen maar katholieke minderheden waren. Dus helemaal niet uit Brabant en Limburg. Dus meestal uit de kuststreken.
Deden ze dat doelbewust?
Oh nee, ik denk dat gewoon, ik zal maar zeggen, hier in Den Haag, Scheveningen. En dan langs de kust tot Den Helder toe voor mijn part. En Zeeland. Daar zat een bevolking die van huis uit met de zee te maken had. Met varen te maken had. Denk ook aan de vissers. En daar lag dat eerder in de lijn van het kiezen van een job. Dan bij een Brabander uit de Peel. Ja. Of een Limburger uit de mijnen, of had je die toen nog niet? Ja.
Maar we moeten natuurlijk wel bedenken dat ook de zuidelijke, oostelijke en noordelijke grenzen bewaakt moeten worden.
Ja, maar dat hebben wij ook pas voor het eerst moeten doen in 1914. Alink was in 1914... kaplaan in Den Helder. Dus hulpgeestelijke aan, hoe heet die kerk die er aan de gracht ligt? De Paulus?
Peters
en Pauluskerk. En die werd door de bisschop van Haarlem in 1914, toen door de mobilisatie het aantal militairen in Den Helder heel sterk groeide, en ook het aantal katholieke militairen daar natuurlijk toenam, toen heeft Alink de opdracht gekregen van de bisschop om daar extra aandacht aan te besteden. Dat gebeurde in het bisdom Haarlem in alle plaatsen waar een vergroot aantal militairen kwam in 1914. En hij was dus praktisch, kun je zeggen, aan het almoezenieren vanaf 1914. Maar hij is pas benoemd als vlootaalmoezenier in 1918. Op een heel ingewikkelde manier, maar die spaar ik dan nou, hoe ze dat precies gedaan hebben. Dat was een, ik vind Alink, je hebt in de katholieke geschiedenis van deze eeuw, denk aan de emancipatie, een aantal grote figuren, waarvan je de namen wel kent, Poels, Ariens,
Schaapman,
Nolens, noem maar op. Maar ik denk vooral aan die meer op het sociaal gebied actieve mensen als Poels en Ariens. Daar heeft Alink wat van. Ik wil hem niet op gelijk niveau stellen, ofschoon ik hem erg hoog acht. en vind dat hij voor de geestelijke verzorging bij de marine enorme verdiensten heeft. Maar het was een man waar je diezelfde soort trekken in terugkent. Die organiseerde, die had inderdaad hart voor de mensen. Wist ze ook te begeesteren, wist mensen rond zich te verzamelen als handlangers die hem hielpen. En raakte zo in Den Helder met een kleinere club uit het geheel erg vertrouwd en vormde zo een soort kern waarmee hij dus die geestelijke verzorging uitoefende. Ergens anders gepland geweest toen hij in Den Helder kwam. Ik meen in Waddinxveen, maar dat kun je in een van mijn boekjes wel vinden. Hij had in elk geval zielzorgervaring toen hij in Den Helder kwam. En toen speelde al in het zielzorgen het organiseren en met organisaties te maken hebben en met verenigingen een grote rol. Als kaplaan had Alink in Den Helder een stuk of 10 adviseurschappen van dat soort verenigingen en organisaties. Daar zie je uit hoe wijd dat patroon verspreid was vergeleken bij nu. Dus hij had zielzorgervaring, hij had ervaring om met mensen om te gaan, om te organiseren. Maar zijn marineervaring moet uit Den Helder stammen. Die kan hij niet hebben van huis uit en ook niet van het klein of groot seminarie. En ook niet van die andere kaplaansplaats die hij het eerst gehad heeft. De bisschop heeft natuurlijk gezegd, kijk, Kalier was dat, bisschop Kalier. Die in zijn jonge tijd ook nog, de leiding van een militair ten huis had, hier in Den Haag. En dus toch wel iets daarvan af wist. Die moet ongetwijfeld gedacht hebben, die Alink, dat is een geknipte vent daarvoor. En die zit in Den Helder, dus die benoem ik.
Hoe zou die installatie in haar werking zijn gegaan?
In 1914?
Nou nee, ik bedoel in 18 als vlootarm misschien.
Nou, ik denk dat je nauwelijks van een installatie, zeker niet als je daar een plechtigheid onder verstaat, kunt spreken. Dat is gewoon schriftelijk geregeld. En daarmee was dat rond.
Ja, dat ging dus onofficieel.
Hij begon ook nog niet met een uniform in 1918 hoor, dat heeft ook nog een tijd geduurd.
Wat waren de taken van van Alink in de beginperiode als vlootarmoezenier? En zijn er in de loop der jaren toch wel wat wijzigingen gekomen?
Alink deed dus voor zijn militairen op zondag de godsdienstoefeningen. Hij gaf al gauw wat lessen op het instituut in Den Helder. Hij is al vlug begonnen met het toch niet zo grote aantal katholieken in een vereniging, die de naam Sint-Christophorus kreeg, te organiseren. En ik denk dat je kunt zeggen van Alink dat zijn werk vooral bestond, zeker wat de tijd betreft die hij eraan moest besteden, aan dat contact onderhouden met die leden van Sint-Christophorus. Je moet je dat niet te groot voorstellen. Dat gaat over enkele honderden. En dan moet het nog aanlopen daar naartoe natuurlijk. Die veelvuldig vergaderden. Waar ook weer georganiseerde ondergroepen in waren. En waar Alink alle tijd aan besteedde en alle vergaderingen bijwoonde. Bovendien heeft hij nogal veel geschreven, ook zielzorgelijk geschreven. Omdat hij ook best wist dat hij bij de marine in Den Helder niet alle katholieke marinemannen tegenkwam. Want die zaten ook in Indië en daar is hij al heel vroeg mee begonnen.
I love you for sentimental reasons. I hope you do believe me. I'll give you my heart. I love you, and you alone were meant for me. Please give your loving heart to me and say we'll never part. I think of you every morning, dream of you every night. Darling, I'm never lonely. Whenever you are in sight, I love you for sentimental reasons. I hope you do believe me. I've given you my heart. I love you for sentimental reasons. I hope you do believe me. I've given you my.
Arendt zelf ook was op die schepen?
Die heeft niet veel op schepen gevaren, maar die heeft wel enkele grotere reizen met een schip meegemaakt. Er zijn ook, ik meen, 2 dagboekjes van zo'n scheepsreis door hem gepubliceerd. Kijk, als dat aan de wal was, en het was op zondag, dan moet je in alle geval al rekening houden met een beperkte mogelijkheid voor katholieke militairen om daar naartoe te gaan. Een aantal waren naar huis, een aantal hadden juist wacht dan. Maar rekening houdend met de omstandigheden, denk ik dat die redelijk goed bezocht werden.
Zijn er
aan boord van het schip. En ik zal maar zeggen, op Java, in Oost-Indië, zoals het toen heette, denk ik dat dat drukker was.
Was de behoefte om die dienst te bezoeken op een schip groter dan aan de wal?
Nee, maar het was gemakkelijker. Omdat in alle geval de katholieke militairen die ervoor in aanmerking kwamen aan ter plaatse aanwezig waren. En omdat het daar ook nog een beetje het karakter had van iets aparts. Want het gebeurde in de beginperiode van 1914 gemeten naar 1940... praktisch maar zelden dat er een geestelijke aan boord meevoer.
Ja, ik bedoel het in een ander opzicht. Mensen die dus op een gegeven moment anderhalf jaar, 2 jaar van huis moeten, dat kwam natuurlijk in die tijd voor. Die moeten zich natuurlijk wennen in een heel andere omgeving. En die zoeken dan misschien ook wel eerder contact met de vloot aan, moesten niet.
Nou, ik denk dat je, als je over het marinevolk denkt van 1914 tot, zeg nou eens iets, tot 1930, 1940 voor mijn part, dat is ook een klacht die je tegenkomt bij Arendt alsmaar, dat wanneer daar die katholieken binnenkwamen in de marine met nog wel een behoefte aan kerkdiensten en zo, dat een van de zaken was die ze in die marine vrij snel kwijtraakten. Er zijn wel gegevens over, bij Arendt te vinden, over het kerkbezoek. Er is zelfs ooit een enquête geweest, toen de eerste vlootpredikant benoemd werd, over de behoefte. En dat is ontstellend hoe klein die blijkt te zijn. Dat kun je op de vingers van misschien niet 1, maar op 2 handen tellen wat eruit komt.
maar er waren natuurlijk wel bepaalde diensten die heel erg druk bezocht werden. Vooral natuurlijk met de kerst en zo.
Dat weet ik niet. Ik ken geen enkel gegeven van uit die tijd van een kerstviering bij de marine. Ik weet wel dat Alink in Den Helder met kerstmis meestal de mis deed bij zusters die daar woonden. Dat betekent dus in een kleine kapel, want die zijn nou helemaal kleiner dan de kerken. En dat hij daar alleen maar uit zijn kring van naaste medewerkers en vrienden die hij had, er wat uitnodigde die daar dan bij kwamen. Maar hij vierde kerstmis duidelijk niet voor zijn marinepersoneel, maar nou, op een manier die hem vertrouwd was en die eigenlijk weinig met de marine van doen had, al betrok hij dan op gronden van vriendschap of wat dan ook, daar wat mensen bij. Ik denk, voor zover als ik dat weet, dat je moet zeggen dat Arling erg geschrokken is geweest van die muiterij. Maar het was dan ook heel typisch Arling dat zijn belangstelling en zijn zorg vooral uitging van waren er katholieken aan boord en in hoeverre hebben die zich daarmee bemoeid. En die zijn er een paar geweest.
Heeft me ook wel eens overwogen een tweede vloot aan Moesnier met de Helder aan te stellen?
Ja, die is aangesteld, niet in Den Helder direct. Ik meen in 29. En daarvoor kennen we al wel het verschijnsel dat er af en toe een katholieke geestelijke, bij de protestanten was dat ook zo, aangetrokken wordt om een scheepsreis mee te maken. Dus we kenden voor 29 niet meer dan één vlootaalmoezenier en twee vlootpredikanten bij de marine. Maar als er dan aangetrokken werden, dan ging het over scheepsreizen. Niet over aan land. In 29 wordt een tweede benoemd. In opzet met standplaats Vlissingen en ook met een bepaalde verdeling van het werk. Maar dat dus Alink bleef Den Helder houden en Albedar Jelgersma was de eerste die dan als tweede benoemd werd, die zat in Vlissingen. Toen het dus garnizoenszielzorg was. Bij de garnizoenszielzorg hoorde garnizoenskerken. Dat was de Petrus en Paulus in Den Helder. Dat is later die kerk geworden waar Schramapenstoor was.
OVO.
De OVO. En die kregen daar ook een bepaalde vergoeding voor van het Rijk, hè, voor plaatsen die ze dan beschikbaar moesten stellen. En daar werden die diensten ingehouden. Terwijl bijeenkomsten die niet direct godsdienstig waren, die werden gehouden in het militair tehuis.
Ja. Kwam het ook al voor dat het in het Rooms-Katholiek Volksbondsgebouw kwam? Volksbondgebouw, vermodigen?
Nee, je vindt wel gegevens dat daar ooit wat te doen was. Zeg maar in de vorm van een uitvoering of een spreker die erg belangrijk was. Waar Aling dan ook wat marinemensen voor uitnodigde. Maar niet zo dat dat een rol speelde.
Dus zocht Aling ook voor de mensen thuis?
In Den Helder heel zeker, ja.
Dat kwam dus regelmatig voort.
Ja, kijk, als je twee almoezeniers in Nederland hebt en toch altijd nog een stuk of 7, 8 plaatsen waar de marine is, dan kun je natuurlijk niet verwachten dat die mensen dat hele land afreizen. Nee. Er is zelfs in de Kamer ooit geklaagd, toen er die twee almoezeniers waren, die een in Vlissingen en de ander in Den Helder. Maar die moesten dan ook nog een beetje doen aan Leiden en aan Hellevoetsluis en aan Rotterdam en wat er allemaal was. In de Kamer geklaagd dat die op die manier het personeel van de spoorwegen beter leert kennen dan het personeel van de marine.
Ja, dat is een leuk grapje. Wie zorgt eigenlijk voor de financiële tegemoetkoming? Dat moet waarschijnlijk in het begin ook nog een hele strijd geweest zijn in Nederland. Moet de kerk ervoor opdraaien of de staat?
Nou, pas in 1918, wanneer Aling dus officieel tot marineambtenaar benoemd wordt, dan doet de staat het. Daarvoor niet, daarvoor de kerk. Er waren dus wel, dat stamde nog uit de tijd van de garnizoenszielzorg, bepaalde regelingen. Hè? Dus zo'n kerk kreeg een bescheiden vergoeding voor het plaatsen, afstaan. Er waren mogelijkheden als een aalmoezenier naar andere plaatsen moest, dat hij daar voor zijn reis wat vergoeding kreeg. Maar dat was in alle geval heel bescheiden en dat gebeurde dan ook nog via de bisschop. Dus iemand werd niet privé vergoed, maar die bisschop kreeg er wat vergoeding voor en kon het dan doorbetalen aan die mensen die feitelijk het werk deden.
Ik kan me best voorstellen dat met name de SDAP en de Liberale Partij het bepaald niet toejuichten.
Nou, kijk, het is natuurlijk niet zo liberaal om redelijke wensen niet toe te juichen, dus dat valt ook nogal mee. Bij de SDAP, maar dan praat je over de SDAP 1418, ik noem alleen maar de naam van Troelstra en het jaar 1918-1919, dan is het begrijpelijk dat daar de belangstelling voor godsdienstige verzorging erg kritisch was en niet erg groot.
Tussen zeg maar de burgerlijke pastoor en de vlootaalmoezenier. Kunt u daar nog wat over zeggen?
Nou, die was in Den Helder zeker goed. Te meer omdat Aling helemaal stamde uit die burgerzielzorg. Hè. Hij was, voordat hij marineaalmoezenier werd, kaplaan van de Petrus en Paulus. heeft op de Petrus en Paulus en de pastorie van de OMO, heet dat, is niet?
OVO.
OVO. Ja, ja. Heeft hij een tijdje gewoond, maar daarna is hij zelfstandig gaan wonen.
Ja. En als we dat ook eens gaan vergelijken tussen de vloot predikant en de vloot Amoezenier?
Ik denk dat voornamelijk in Den Helder de vloot predikant het moeilijker had. Toen Warners, die een grote ijver als vlootpredikant aan de dag gelegd heeft, begon in Den Helder. Toen moest hij daar wat godsdienstlessen geven. Maar was predikant in ergens tussen Den Haag en Schiphol in. Oud-Vennep, Nieuw-Vennep. In Nieuw-Vennep. En ik denk toch, of gewoon dat toch wel een joviale man geweest is, al ziet hij er met zijn baard en zo nogal indrukwekkend streng uit. Ik denk gewoon dat hij het moeilijker gehad heeft. Ik denk ook dat hij door zijn eigen kerk meer gecontroleerd werd en op de vingers gekeken. En dat heeft dan altijd weer tot gevolg dat de ene groepering in de protestante kerken het wel met hem eens is en de andere weer niet. Je hebt in Den Helder ook al gauw duidelijk twee vlootpredikanten gekregen, omdat men twee protestantse nominaties, onderscheiden nominaties, daar vertegenwoordigd wou hebben. Hij kon ook veel moeilijker terugvallen op zijn collega-dominees in Den Helder. Daar speelde al dat soort kerkproblemen ook weer mee, terwijl Alink dat niet had. Alink, die was bij wijze van spreken in de twee pastorieën kind aan huis. En collega met iedereen die daar pastoor of kaplaan was. Die schakelde hij ook nog alles in zijn werk. En dat ligt in de katholieke kerk, zeker in die periode, veel makkelijker dan het in de protestanten lag. Maar de samenwerking tussen Warners en Alink was goed. Je vindt ook als Warners met ontslag gegaan is, in de contacten die ze nog onderhouden en zo, duidelijke bewijzen van groot respect voor elkaar en van een vriendschap zelfs.
Als u het kort, het zal een heel moeilijke vraag zijn, het karakter zou kunnen omschrijven van Alink.
Ja. Ik denk dat Alink heel erg medemenselijk was. Oog had voor de mensen, oog had voor hun problemen, geestelijke uiteraard, maar ook materiële. Dat hij heel makkelijk contact met mensen onderhield, makkelijke prater, joviale man, spontaan ook in die zin dat hij wel eens wat heet gebakerd kon reageren, omdat hij het zo snel deed. Een man met een geweldig werkvermogen, die veel werkuren maakte en die echt achter de mensen aan zat. Ook zo wijs was dat hij het niet alleen deed, maar een groep rond zich heen verzamelde als een soort handlangers, zeg maar. Tegenwoordig zou je zeggen als een soort pastorale werkers. Hij had ook zijn vertrouwensmensen op schepen die voeren en in Indië waar hij geregeld mee correspondeerde en dus op de hoogte bleef over het reilen en zeilen. Een man die ook het belang zag van de organisatie en niet zomaar op de schobberde bonk het een en het ander doen naar gelang de omstandigheden. Die ook wel georganiseerd en gepland te werk ging. Je ziet ook uit alle reacties als hij uit de marine weggaat en pastoor wordt in Amsterdam. Dat hij erg veel vrienden in de marine had. Die erg gewaardeerd werd. Vooral door de gewone man. Hij heeft ook typisch dat verschijnsel wat je meer tegenkomt. Dat hij veel meer georiënteerd is op officieren en onderofficieren dan op officieren. Nou waren er ook niet zoveel katholieken, er waren maar heel weinig katholieke officieren. Maar dat ligt hem beter. Het is een volkse zielzorger geweest. Thank you.
Waarom het besluit om in 1951 als zelfstandig onderneemster verder te gaan?
Nou, dat ik dan, als ik dan weet dat ik het een leuk vak vind, dat ik graag verkoop, dan doe ik het liever voor mezelf als voor een ander. En toen stond dat huis, Spoorstraat 112, te koop van de Ridder Meijer. En dat heb ik gekocht.
De fascidogisterij, Ridder Meijer?
Nee, verder weg. Meijer, de Ridder Meijer bleef naast Albert Heijn. Tegenover de Vroomstraat. Ja. Daar ben ik begonnen. En ook tegenover Piet van der Made. Ja. Weet je wel, de herenmodezaak. En Paul daar tegenover. Dat huis stond te koop voor 14.000 gulden, geloof ik, of 11.000. Ja, nou is het een lachertje.
Ja, je mag er nou minstens wel een nummertje bij doen.
Oh.
Er waren toen al 4 dames hoedenzaken, hè?
Ja, dat is... Moet je het weten?
Ja, zeg eens.
Stien Maas. De dames de Vries in de Vlamingstraat. De Beurs tegenover de Koningsstraat. Ja, hebben we nou nog meer? En de Stad Parijs, ja. Die 4 waren er. En ik werd nummer 5.
Ja, gaf het voor je geen probleem als 5e daarbij te komen? Want er was natuurlijk al zoveel aanbod.
Klinkt zo arrogant. Als die mensen binnenkomen en je kent elkaar als Helderse heel goed. En het is een smalle beurs, dan kom ik niet met een hoed van 40, 50 gulden op de raven. Nee. Hoe sta je tegenover je klant? Die is nummer 1. En dan denk je, dat kan zij hebben. En dat had ik kennelijk wel van het gezicht bekijken. Zij zou best leuk met dat of dat model staan.
Heb je de indruk dat die andere mensen in die hoedenzaken die diploma's en ervaring niet hadden?
Dat was toen getolereerd om zonder papieren te beginnen. Ja. Het diploma. En de Dames de Beurt was ook een hele goede winkel. En Martha de Vries helemaal. Want daar kochten wij vroeger zelf ook onze hoeden. Dat was ook heel prettig. Ik had, laat ik zeggen, even goede collega's.
De winkel Spoorstraat 112, hè? Het was een vrij oud pand. Hoe zag het er van binnen verder uit? U had een etalage met
al... Ouderwets herenhuis, maar we hebben de voorgevel. Ja, van der Leek, de architect, heeft toen dat van die voorkamer een pui en een winkel gemaakt. En had ik achter nog een grote huiskamer en een serre. Het was echt zo'n hok van, en boven en er nog een verdieping. Die kan je er niet op zien. Hier nog net aan, hè?
Ja. U woonde er zelf boven, hè?
Ja.
En daar helemaal boven had je nog een zolder?
Slaapkamers, 2 voor en achter. Maar ik had 2 zoons, dus die moesten ook onderdak.
Ja. En had u nog een magazijn ook achter?
Nee.
Hoe?
Wat ik over had, want ik heb later de huiskamer bij de winkel getrokken. Daar ben ik helemaal boven blijven wonen. Dat het wat ruimer werd.
Was er ook al onmiddellijk personeel?
L van Leeuwen en A Kind.
Met een D.
DT. A Kind, DT.
Ja. Ook die hadden wel ervaring in het vak. Die hebben ze niet zomaar aangenomen.
Alle ratten in het vak, die zaten vanaf hun jeugd. En mevrouw Kind zelfs in Amsterdam al in het hoedenvak. En juffrouw van Leeuwen heeft jaren bij de beurs gestaan. Dus ik had 2 allround modistes.
Nou, u heeft de hoedemode natuurlijk ook na die tijd gevolgd. U las ook wat tijdschriften zeker. En u had ook was geabonneerd op allerlei vakbladen.
Ja, maar ik ging wel iedere maandag naar Amsterdam. Bleef met alles op de hoogte.
Wat was je in Amsterdam te doen dan?
Nou, daar zijn dan de hoedenfabrieken, hoedemaaksters... Ja. En dan had ik mijn vaste relaties. En dan niet te veel tegelijk inkopen, maar steeds vernieuwen. Dus als ik maandagsmorgens naar Amsterdam ging en er was weer iets leuks of iets nieuws bijgemaakt, dat je tenminste altijd voor de draad kon komen.
U ging ook wel naar shows waarschijnlijk? Hoedenshows heb je altijd?
En het waren tevens dan modeshows.
Ja.
Dus dan brachten ze het toilet met de bijpassende hoed. Was altijd erg leuk, werd goed ontvangen. Was heel veel in Krasnopolski. Grote shows.
I was a took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzard tried to throw the monkey off of his back, but the monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use of jiving? Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top." The buzzard told the monkey, "You are choking me. Release your hold and I will set you free." The monkey looked the buzzard right dead in the eye and said, "Your story is so touching, but it sounds just like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top." Papa, don't you blow your top. Fly right.
Op 21 oktober 1966 bent u verhuisd naar de spoorstraat 105, hè?
Ja, en die entresol was zo groot en ruim en rekken. Dat toen ben ik ook in Bontjas begonnen.
Waarom bent u eigenlijk verhuisd? Waarom van nummer
5? Hoe dat gekomen is, ik weet niet of... Maar dat hoeft niet gepubliceerd te worden. De gemeente... Die heeft die schouwburg gemaakt en die moest gecamoufleerd worden. He? Was daar dat kale stuk plantsoen. Er was een vergadering in Bellevue. En toen hoort Peet Vermeulen dat dat wordt verkaveld voor winkeliers. Dat stuk waar nu die 5 dagwinkels staan. En ik weet niet precies wat de grond kostte. Toen zegt hij, Diel, dat stuk eind Spoorstraat, dat is direct dood. Je moet zo'n kaveltje kopen. En toen is er een vergadering belegd in... nou, hoe was dat nog alweer boven op het plein? Het hotel. Wout. Zat er toen nog in. Jackie.
Ja.
Weet je wel. Nou, en... Maar toen bij aannemen is dan die andere van de middenweg... die is dan de laagste inschrijver geweest. Zijn die 5 winkels gebouwd. Dus ik heb toen ook maar dat stuk grond gekocht van de gemeente. En me daar aan op. Dus moest ik wel een woning zoeken. En ben ik toen met die zaak Spoorstraat 5 wonen. Jij weet nog beter de datum als ik. Wanneer was dat?
Op 21 oktober 66. Maar het kwam ook omdat het gedeelte van de spoorstraat waar we eerst zaten natuurlijk ook minder druk werd, hè?
Ja, omdat de markt weg was. Ja. Want zaterdags, ach, dat was de beste dag voor die hele achterstuk. En die was toen ook al weg. Maar nou is het voor een hoed toch een kwestie van vertrouwen, maar men ging ook minder dragen.
Frau Enterich weihte am grünenden Rhein ihr Jüngstes in alle Geheimnisse ein. Sie sagte, das Schönste zu fressen, das unsereins hat, das ist der Salat. Das Entelein lauschte und staunte gar sehr und blinzelte frech in der Gegend umher. Da sah es die herrlichsten, süßesten Kirschen am Baum. Mama, pflück sie für mich, so bat es kläglich. Mein Kind, sagt die Mama, das ist unmöglich. Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere,
nur weil die Bäume hoch sind und diese Tiere groß sind.
Die süßesten Prinzessin Früchte schmecken dir und mir genauso. Doch weil wir beide klein sind, erreichen wir sie nie.
Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere.
Nur weil die Bäume hoch sind und diese Tiere groß sind.
Die süßesten Früchte schmecken dir und mir genauso. Doch weil wir beide klein sind, erreichen wir sie nie.
Das Entelein klagte und weinte gar sehr, es trug sein gegebenes Schicksal nur schwer. Und als es dann groß war, dann ging es mit einem Bericht vors hohe Gericht. Die Großen, so sagte es, fräßen ganz keck den Kleinen die Kirschen und Sonstiges weg. Sie alle beanspruchten darin das nämliche Recht. Was sind das, sprach die Maus, für dumme Faxen? Die Kleinen müssten doch dann erst mal wachsen. Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere.
Nur weil die Bäume hoch sind und diese Tiere groß sind.
Die süßesten Früchte schmecken dir und mir genauso. Doch weil wir beide klein sind, erreichen wir sie nie. Die Früchte fressen nur die großen Tiere.
Nur weil die Bäume hoch sind und diese Tiere groß sind.
Die süßesten Früchte schmecken dir und mir genauso. Doch weil wir beide klein sind, erreichen wir sie nie.
Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere.
Nur weil die Bäume hoch sind und diese Tiere groß sind.
Die süßesten Früchte schmecken dir und mir genauso. Doch weil wir beide klein sind, erreichen wir sie nie.
Ik ben begonnen op 112. En toen ging Piet van der Maarden, die stopte, die grote mooie zaak. Toen dacht ik, dan heb ik 3 etalages. En toen heb ik op 105 gezeten. Klopt, en toen, na 3 jaar, werd dat gebouwd. Toen ik verhuisd naar 5.
Wat voor soort hoeden verkocht u eigenlijk? Had u ook bruidjes, voor bruidjes aangepaste hoeden?
Ja, tules en kapjes en toestanden voor de bruidjes. En dat waren ook die 2 dames die op de foto staan. Daar had ik speciale modistes voor.
En hoe heette dat ook alweer?
Bruidstule.
Nee, zacht woord is dat.
Want als ze een hoedje hadden, dat is jaren de mode geweest, dan moest er nog een valetje voor.
Ja, ja. Was dat, ja. Had u ook wel jongere mensen in de zaak? Dus je zou zeggen, een hoedendrager was een beetje voor oudere dames.
Een sportmuts en voor de jeugd een turban.
En ook wel meisjes die hoeden droegen. In 1951 gebeurde dat nog wel.
Nou, weet je waarom? De kerken, dat was ook een massa. Dan mochten niet in de blote kop binnenkomen. Nee. En toen had ik die verenhoedjes allemaal uit Volendam. Nou, had ik er alleen verkoop van. Nou, dan hoef ik je niks te vertellen.
Nee. Maar u zou de ontwikkeling van het steeds minder dragen van dameshoeden later wel zorg ook hebben gevolgd, hè?
Nou, zeker. Maar ik bleef nog alleen zitten en ik zag het ook aankomen. En toen had ik er ook die bondhandel bij. En omdat ik dus, dat was een dagwinkel, toen ben ik dit pand eerst gaan huren. Want toen zei ik tegen de gemeente, nou, jullie hebben de Spoorstraat verpest. En we zijn verhuisd. En dan moeten jullie maar weer zorgen dat ik aan een woning kom. Want ik heb nu een dagwinkel. Een grapje gemaakt hier op het raadhuis. Want die lui die kende ik wel. En toen kon ik dit huren. Nou, en dan was het niet zo ver lopen door de Prins Hendriklaan. Naar. Totdat. Die is er toen ingekomen. Die meneer de Jong. Die heeft geloof ik van mij
Lambert over. De Jong.
Lambert de Jong, ja. En die dacht dat er goud te halen was in de Helder. Maar je moet je mensen aankijken.
Wat is nou eigenlijk de reden geweest van de opheffing van de zaak? Dat is dan gebeurd op 1 juni 77.
Nou, dat ik stopte dan. 77.
Nee, je bent er zelf eerder mee gestopt hoor.
Oh, maar die zaak?
Ja. Nee, je bent er zelf mee opgehouden vanwege uw leeftijd waarschijnlijk.
Het is mijn eigendom altijd gebleven. Dus ja. Ik heb huur gevangen met die lui. Ja. Maar dat weet ik niet. 77.
Het heette toen tot het einde toe het Helders Hoedenhuis. Ja. Nou, geen hoeden meer verkocht werden bijna. Hè?
Nee, nee. Maar wat hebben Lambert de Jonker erin gegooid?
Nou, jasjes onder andere.
Oh, dan is hij in textiel begonnen. Ja, ja, ja. Ja. En toen ging hij eruit. En want deze kerel met kousen en sokken.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Barstow, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip? When you make that California trip, get your kicks on Route 66. You get hip to this timely tip when you make that California trip. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.